Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen. En dat doen we op Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dat doen we een beetje zachtjes in verband met de coronamaatregelen. Aan u zal worden voorgelezen uit de Bijbel Psalm 33. Ik herhaal Psalm 33. Daarna wordt u een gedeelte gelezen uit onze gereformeerde belijdenis. En wel uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 en 2. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen Psalm 33. Gij rechtvaardigen, zingt vrolijk in de Heere, lof betaamt de oprechten. Loof de Heere met de harp, psalm zingt hem met de luit en het tiensnarig instrument. Zingt hem een nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heeren woord is recht en al zijn werk getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds allen heer. Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop. Hij stelde afgronden schatkameren. Laat de ganse aarde voor de Heeren vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad der heidenen. Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid. De gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Welgelukzalig is het volk welks God de Heere is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensen kinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Zie, des Heeren oog is over degenen die hem vrezen, op degenen die op zijn goede tierenheid hopen, om een ziel van de dood te redden en om hem bij het leven te houden in de honger. Onze ziel verbijt de Heere, hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op de naam zijner heiligheid vertrouwen. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op u hopen. Lezen we nu uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 van de volharding der heiligen, artikel 1 en 2. Degenen die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken, hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Het vlees, hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dit is het eerste gedeelte van het klassieke doopformulier. En daarin lezen we dat de doop noodzakelijk is. Want wij worden in onreinheid geboren. En daarom is de doop, de afwassing, nodig. Vervolgens gaat ons doopformulier ons vertellen wat de inhoud is van de heilige doop. Wat nou die doop precies betekent. Luister. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus wat is de inhoud van de heilige doop? De afwassing der zonden door Jezus Christus, dus door het bloed van de Heer Jezus worden de zonden afgewassen. En waarom worden we nou in de naam van de drie enige God gedoopt? En waarom zijn alle kinderen hier in de kerk en de ouderen en de jongens en meisjes en de luisteraar, waarom bent u gedoopt? En dat kunnen ze morgen op het kantoor aan u vragen of op uw werk bent u gedoopt en wat betekent dat? Dat betekent in de eerste plaats dat God de Vader voor ons zorgt. Dat betekent en verzegelt Hij. Dat betekent in de tweede plaats dat God de Zoon ons verlost. En Hij alleen. En niemand anders. En dat betekent in de derde plaats dat God de Heilige Geest ons dat toe-eigent. Dat is de inhoud van de heilige doop. Misschien zegt u, ja, maar dat is helemaal zo niet in mijn leven. Dan moet niet dit formulier worden veranderd, maar dan moet u worden veranderd. En ik ook. Snapt u? De doop wijst waar het om gaat. En wat God nu uitdeelt aan degenen die Hem vrezen. God de Vader zorgt. God de Zoon verlost. En God de Heilige Geest eigen toe. En dat is teken en zeker. Wat is dan de grote roeping die met de doop samenhangt? Daar zegt de doopformulier ook iets over. Luister. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganse harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen, overmits aangezien de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Dus waar roept die doop nou toe op? Die doop roept er toe op dat we die drie ene God ook volkomen dienen en gehoorzaam zijn. God zei tegen Abraham, ga gij uit uw land en uit uw maagschap. En toen zei Abraham, niet, dan moet ik nog eens overdenken, want dan moet ik mijn hele familie verlaten. Nee, dan lezen we in de Bijbel dat Abraham heen ging en hij deed dat. Maar dat is nou ook de doop. Als God iets zegt en als God dat duidelijk maakt dat we dat dan ook doen. En wat we dan doen, dat moet met het gehele hart en met ons gehele ziel. Het verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid. En alweer, misschien zegt u, ja, maar dat is bij mij niet zo. Dan gaan we niet het formulier veranderen, maar dan zeggen we, dan moet u en dan moet ik veranderen. God hoeft niet te veranderen, wij moeten vernieuwd worden. In de vierde plaats staat er dan ook nog iets over waarom we de kinderen dopen, kleine kinderen, waarvan we niet kunnen weten of ze gelovig zijn. En toch maar dopen. Doop is een sacrament, weet u wel, dat is voor Gods kinderen. En waarom dopen we nu kleine kinderen waarvan we niet weten of ze het geloof al hebben? Luister. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten ter verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller geloven, over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals of vroeger in het Oude Testament bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen, opgroeien, hiervan breder te onderwijzen. Dus waarom dopen wij kinderen? Omdat God in het Oude Testament tegen Abraham heeft gezegd, ik ben jouw God en de God van je kinderen, en daarom moet je Isaac en Ismaël besnijden. En omdat Petrus dat ook op de Pinksterdag in het Nieuwe Testament herhaalt, want hij zegt, tot jullie komt de belofte en tot jullie kinderen. En daarom moeten kinderen worden gedoopt, zoals in het Oude Testament werden besneden. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, op uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de ouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad, onze kinderen, zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde of met die bedoeling gebruiken en niet uit gewoonte of bij gelovigheid. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zult, zult gij van u en tweeën hierop ongeveinslijk, dat is dus oprecht, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn een gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer, dat is dus die leer die we net uit het doopformulier hebben gehoord, dus de hiervoor behandelde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Oosterwijk? Moeder Oosterwijk. Ouders, de Heer heeft u verblijd met de geboorte opnieuw van een kindje. En dat is een groot voorrecht. En dat is uw kindje, u bent vader en moeder en u heeft kinderen. Daarnaast is een kind ook een kind van de gemeente en moet het kind gedoopt worden. Dat is niet een wens of een optie, dat is een noodzakelijkheid. In het Oude Testament werden de kinderen besneden, in het Nieuwe Testament behoren en moeten de kinderen worden gedoopt. De kinderdoop is een voluit en staat op goede bijbelse gronden. Maar waarom doen we dat nou? Waarom sprenkelen we nou wat water over het hoofd van onze kinderen? En ouders, ik heb net gelezen het doopformulier en dat is gewoon de harde realiteit. Wij zijn zondige mensen, ook zondige kinderen. En als ouders moet u dat uw kindje voorzichtig en natuurlijk naar de eis van zijn weg, dus voor zover het dat kan vatten, vertellen. Dat is uw eerste plicht, daar heb u ja tegen gezegd. Dat uw kind dat van u hoort. En dat u daar ook ernst mee maakt. Dat u uw kind vertelt dat het een kind is van zondige ouders. Dat het een kind is van Adam en Eva. En dat moet u vertellen opdat het kind een besef krijgt dat het naar een eeuwigheid gaat. En dat het God gaat ontmoeten. Dat is belangrijk. De tweede plaats, dat water wijst ook op schoonmaken, op reinigen. Dat water is een beeld van het bloed van Christus. En dat bloed van Christus is het enige reinigingsmiddel. En met dat bloed van Christus wordt bedoeld dat de Heer Jezus hier op aarde rondwandelde en dat hij tenslotte zijn leven heeft gegeven als zoenmiddel voor zondaren bij God. Wij gaan God ontmoeten. En dat kan er alleen als we hier op aarde de Heer Jezus hebben leren kennen en met hem zijn verenigd door een waar geloof. En ouders, dat moet u ook tegen uw kindje vertellen. Voor uzelf en tegen uw kindje. Dat er maar één ding echt belangrijk is. Als het erop aankomt. En dat in het licht van het korte leven dat we hebben, ze de Heer Jezus moeten leren kennen. Daar moet u natuurlijk ook altijd met voorzichtigheid over spreken, zodat er geen oppervlakkige ideeën over bestaan. Maar u mag het ook niet nalaten alsof dat iets bijkomstig of iets geheimzinnigs of iets heel moeilijks of weet ik veel wat is. Het is nodig. En ouders, dat is uw plicht. Om uw kind vanaf de geboorte erbij groot te brengen dat er een zaligmaker is. Zoals die ouders bij de Heer Jezus kwamen en die kinderen bij de Heere brachten. En die discipelen, dat waren zulke wijze mensen, die zeiden, nou, maar de Heer houdt zich niet met kinderen bezig. Je moet die kinderen maar niet vermoeien met de Heer Jezus. Want dan krijgen ze alleen maar rare gedachten en zo. Dat dachten de discipelen. Nou, we lezen in de Bijbel hoe de Heer Jezus er zelf over denkt. Hij nam mij dat zeer kwalijk. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Doe dat eerlijk, ouders. En vertel dat we redding nodig hebben en wie die redder is. En zijn naam is Jezus, de zaligmaker. En tenslotte moet u ook aan uw kinderen voorhouden en voorleven. Wat nou dat leven met de Heere is. Dat is een strijd. Dat is waar, dat staat ook in de Bijbel. Strijd om in te gaan. Dat is een worsteling. Maar dat is wel de goede strijd. Strijd, de goede strijd des geloofs. Als we het zo wel horen uit de Bijbel. Dat leven met de Heere. Dat is een goed leven. Ik zeg niet altijd een makkelijk leven. Ik zeg ook niet dat dat nou een feel-good boodschap is. Van oh, daar voel je je zo fijn bij en zo. Nee. Het is wel een leven goed is. En wat is nou goed? Wat is nu, ook bij een kleinkind, wat vindt hij nou het fijnste? Zijn moeder hem op schoot neemt. Dicht bij zijn ouders is. Als die met al zijn verdriet kan schuilen bij zijn ouders. Vraag het maar aan een kind. Wie zijn de liefste mensen op dat? Zijn ze moeder. Wat is het belangrijkste? En in de moeders, mama of papa. Daar hangt een kind aan. Nou, dat is ook het leven der genade. Dat is gemeenschap met God. En dat is de heerlijkheid van dat leven. Dat de Heere zich bekommert. En zich bemoeit en zorgt voor zijn kinderen. Want anders moeten we voor onszelf zorgen en dat lijkt allemaal wel aardig, maar dat redden we niet. Dus dat is dat leven in gehoorzaamheid. En ouders, vertel daarvan de voorbeelden van Abraham, van Noach, van Isaac, van Jacob en zo. De hele Bijbel staat er vol mee. Van allemaal mensen die door genade de Heer hebben liefgekregen en in zijn wegen hebben gewandeld. Ouders, die opdracht hebt u een kracht van de doop. En ik hoop dat de Heer u en ook uw eigen ouders, de grootouders die ook aanwezig zijn, dat biddende leven wil geven, zodat u samen met uw kinderen eenmaal zonder verschrikken voor die troon van de hoge God mag verschijnen. Zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. De Heer, gedenken u naar zijn welbehagen, dat zij zo. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nemen krenken. En na de doopbediening zingen we, indien dat voor u mogelijk is, staande, dat zere zegen op uw daal en wat daar verder volgt. Thomas, Cornelis, Pieter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Beëindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vroomlijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 33, vers 1. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verhef de Heer. Het past oprecht een God te loven, zingt zijn een grote naam ter eer. Prijst hem in uw psalmen, met de schoonste galmen, roep zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren met de klank der snaren, looft hem met de luit. Psalm 33, vers 1. Gemeente, we willen vanmiddag nog een ogenblik stilstaan bij het woord van God. En wel wat u vindt in Psalm 33. En ik lees u daaruit de versen 18 tot en met 20. Zie, des Heeren oog is over degene die hem vrezen, op degene die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden, om hen bij het leven te houden in de honger. Onze ziel verbijt de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Gemeente, we beluisteren in deze tekst iets van Gods zorg over zijn gemeente en over zijn volk. En dan lezen we in de eerste plaats in vers 18 over de voorwerpen, de bijzondere voorwerpen van Gods zorg. Degene die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. In de tweede plaats lezen we dan iets over de betekenis van die zorg van de Heere. Want in de dood en in de honger zal de Heere redden en in het leven behouden. En tenslotte lezen we ook iets over wat dat nu uitwerkt of het antwoord. Onze ziel verbijt de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Dus de zorg van de Heere. Gemeente, Psalm 33. Er staan zomaar wat dingen af en toe in die, ja, waar we van de week eens over na kunnen denken. Bijvoorbeeld vers 5, tweede gedeelte. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Ja. Heb je de week wat om over na te denken. Vol. Er staat dus niet, er is af en toe wel eens wat goeds in deze wereld. Nee, de aarde is vol. S'ochtends de zon begint te schijnen. Als u ademhaalt. Als u eten krijgt. De aarde is vol van de goede tierenheid. Van Gods trouw, zijn verbondstrouw. Dat hij voor allerlei zondige mensen zorgt. We lezen ook dat de Heere spreekt en het is er en hij gebiedt dat het staat er. En dan zien we in deze psalm dat de dichter eigenlijk oproept om de God van de hemel en de aarde groot te maken. Zo begint de psalm ook. En lof betaamt de oprechten. Hè? Dus God eren, God groot maken, dat is betamelijk. En dat we dat ook praktisch handen en voeten geven. Bijvoorbeeld in onze gesprekken. In onze ontmoetingen, in onze gezinnen, dat betaamt, dat is zoals God dat van ons vraagt. Dat we goed van hem spreken en ook van zijn dienst en van zijn woord en van zijn huis. En dat we de kerkdienst belangrijk vinden en zijn Bijbel belangrijk vinden. En dat we daar graag naar komen en graag naar luisteren en dat zo, ja, de Heere en zijn woord en zijn boodschap betekenis krijgt in ons leven. We lezen ook in vers 12, wel gelukzalig is het volk welks God de Heere is. Het volk dat hij zich ten erf of tot een erfenis verkoren heeft. Er staat dus dat dat volk van God, dat is een gelukkig volk. Ondanks al hun moeite en verdriet zijn het toch gelukkige mensen. Dat staat hier gewoon in de Bijbel. En die zijn wel drie keer gelukkig, wel gelukzalig. Hè? Die zijn driedubbel gelukkig. En als dan het gaat over die lof des Heeren, en dan vertelt de dichter eerst dat de Heer lof toekomt. Dat begint dan in vers 4 en in vers 5 over zijn gerechtigheid. In vers 6 tot en met vers 11 over Gods regering in de schepping. God die oefent gericht. God die regeert en die onderhoudt de schepping. Daarvoor is God lofwaardig. En tenslotte in de derde plaats vinden we dan dat de Heere over de mensen regeert. Vanaf vers 12 tot en met vers 17. En dat het paard veilt ter overwinning. Dat betekent dat alle vijandige machten worden door God in toom gehouden. En tenslotte lezen we dan in vers 18, 19 en 20 hoe de Heer dan ook zorgt voor zijn kerk en voor zijn kinderen, voor zijn gemeente. En dan begint vers 18 met zie. En dat is een belangrijk woord in de Bijbel, ook een veel voorkomend woord in het Oude en Nieuwe Testament. En dat betekent let even op. Onthoud dit wat er nu komt, want nu komt er iets wat we misschien zo niet hadden verwacht. Er valt dus iets te zien. Des Heeren oog is over degene die hem vrezen. God zorg. En dan noemt de Bijbelschrijver dat hier in Psalm 33. Des Heeren oog. Het oog dus van de God des verbonds. En met een oog kun je kijken. Met een oog kun je waarnemen. Er wordt hier dus bedoeld dat de hoge God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, op zijn kinderen let en dat hij ze dus in de gaten houdt. Het oog des Heeren. En dat hij dat doet niet in toorn, maar in gunst. Het is net als bij een kind. Kinderen zijn naar bed en dan ga je s'avonds, kijk je nog eens even bij die bedjes en dan zie je die kinderen liggen. Nou, zo is nou het oog van de Heere over zijn kerk en over zijn kinderen. En dan weet u wel welke gevoelens ouders dan hebben als hun kinderen, vooral kleine kinderen, daar zien liggen. He, misschien heb je een kind dat heet Jan, of je hebt een dochter die heet Lois, of je hebt een andere dochter, Corine. En dan staan ouders daar zo bij die wieg en zeggen, kijk eens, he, van God gekregen. En zo is nou het oog van de Heere over degene die hem vreest. Wat is dat goed om dat in herinnering te houden. Dat Gods ogen de hele wereld doorlopen. En dat hier dus in de Bijbel staat dat de Heer in het bijzonder neerziet in gunst op zijn kerken, op zijn kinderen. Op Thomas toen hij ongelovig was. Op Petrus toen hij de Heer Jezus verloochende. En ook op Naboth toen hij door Izebel werd vermoord. En op de drie jongelingen die in de oven gingen, des Heeren oog. God waakte. En dan voegt de dichter er nog iets bij over degene die hem vrezen. En dan komen er twee kenmerken. Hoe weet je nou of je bij dat volk van God hoort? Ja, daar heeft de Bijbel een aantal kenmerken voor. Een aantal dingen die opvallend zijn voor degene die de Heer vreest. Die nou horen bij dat volk van God. Wat is opvallend voor mensen in Europa? Nou, die hebben meestal een blanke huid of praten de Nederlandse taal of zo. Wat is het opvallende van een Nederlander? Nou, die praat Nederlands, heeft een Nederlands paspoort en gemiddeld genomen zijn dat dan blanke mensen. Je hebt ook wel andere mensen natuurlijk, die zijn hierbij gekomen, maar dat is opvallend, dat begrijpen we. Nou, zo hebben ook Gods kinderen bepaalde kenmerken. Even los van de Bijbel, los van wat hier staat. Wat denkt u, wat is nou een kenmerk van een kind van God? Misschien denkt u, dat zijn mensen die kennen de hele Bijbel uit hun hoofd. Dat zouden ze wel willen. Alleen daar is hun verstand vaak een beetje te beperkt voor. Dat is trouwens ook niet nodig. Want de Heer Jezus zegt, het is aan de kinderkunst geopenbaard. Nou, en een kind kan nog niet de hele Bijbel uit zijn hoofd kennen. Misschien zegt u, ja, de kinderen Gods, dat zijn mensen die altijd naar de kerk gaan en er ook een heleboel verstand van hebben en daar ook ja, met elkaar over debatteren en zo. Nou, dat deden de schriftgeleerden ook. Maar ik weet heel goed uit de Bijbel dat de Jezus nou niet erg vriendelijk tot die schriftgeleerden heeft gesproken. Integendeel, wee u, Matthäus 25, kunt u dat lezen. Wat zijn nou wel goede kenmerken? En dan zegt de Bijbel in de eerste plaats over degene die hem vrezen. Ja, wat is dat vrezen? Dat is dus niet dat we angstig in een hoekje kruipen. Vrezen is in de Bijbel niet dat we er nou geweldig bang voor zijn. Dat heeft dat woord vrees wel eens die lading, maar hier heeft het dat duidelijk niet. Vrezen, dat betekent dat we ontzag hebben voor God. Ontzag voor zijn grootheid. ontzag ook voor zijn werk, ontzag ook voor zijn woord en voor zijn inzettingen. In het Oude Testament was dat natuurlijk de tabernakel en de offers. Die zonen van Aaron, die hadden geen ontzag voor de inzettingen des Heren. Want die kwamen met vreemd vuur. En toen heeft de Heere ingegrepen en ze gedood. Toen David de ark opbracht naar Jeruzalem, dan is daar een priester en dan valt die ark, die raakt dan zomaar de ark aan. Die man had geen ontzag voor de inzettingen des Heren. En dat wordt met de dood bestraft. Zo zijn er ook vandaag nog wel mensen die hebben geen ontzag voor de inzettingen des Heren. Voor de Bijbel bijvoorbeeld, of voor het gebed, of voor het opgaan naar Gods huis. Dat vullen ze zelf een beetje in. Gemeente, dat is heel ernstig. Een kenmerk van de kinderen Gods is dat ze juist ontzag hebben voor de heilige dingen. Ja, maar moet u luisteren, dominee. Ik heb liever dit en ik heb liever dat. Oh ja. Dus Elkana, die moest in de tijd van Eli met die goddeloze priesters Hofni en Pinehas daar natuurlijk niet naartoe gaan. Dat staat niet in de Bijbel. Hij ging wel naar die tabernakel. En dat die twee priesters nou goddeloze mannen waren, dat lag voor die priesters. Maar de tabernakel was de inzetting Gods. En daar hoorde die. En dus ging die. En daar werd Samuel geboren, weet u wel. Want daar heb God naar geluisterd. Ik zou zeggen, probeer dat nou ook maar in de weg die God u aanwijst in de Bijbel. Het ontzag voor de Heere. En voor zijn majesteit. En hoe meer dat nou gestalte krijgt, en hoe dieper dat nou doordringt in ons leven, dus te kleiner voelen we onszelf. Nou, dat is nou een eerste kenmerk van de kinderen Gods. En dan in de tweede plaats, degene die op zijn goede tierenheid, hoop goede tierenheid, dat is Gods verbondstrouw. En hopen is dat we daarin houvast zoeken. Hoop, dat is houvast voor de toekomst. Je hebt geloof, dat is vertrouwen. En hoop, dat is houvast voor de toekomenden die op Gods goede tierenheid hopen. Neem bijvoorbeeld David. Nou, David was tot koning gezalfd door Samuel. En toen is hij daarna natuurlijk koning geworden. Nee, toen is hij daarna door koning Saul heel wat jaren, waarschijnlijk een jaar of 8, 9, vervolgd. En soms leek het dat Saul hem nog zou doden. Want het duurde nog heel wat jaren voordat David tenslotte op 30-jarige leeftijd koning werd. En hoe moest David nou die moeilijke periode doorkomen? Die op zijn goede tierenheid hopen. God had hem toch laten zalven. Jozef, God had hem toch die dromen gegeven, wat hij zelf niet bedacht. En dat hij daarin houvast vindt. En nog eenvoudiger eigenlijk. Ja, waar moet nou een christen vandaag hoop en houvast in vinden? Ja, zegt u, ik heb wel eens wat meegemaakt. Nou, dat is fijn. Ik heb wel eens wat beleefd. Nou, dat is ook fijn. Maar u weet allemaal wel, belevenissen kunnen omhoog gaan en weer wegzakken. En als het dan wegzakt, dan heb je niks. Ja, maar nee. Weet u wat nou goede tierenheid hopen vandaag de dag betekent? Dat is leven op de belofte Gods. God heeft in de Bijbel wat beloofd. En door de Heilige Geest brengt hij die belofte in het hart. En daarop leeft de kerk. Dat is het enige houvast wat de Heer zijn kinderen biedt. Wat hij beloofd heeft. En wat hij beloofd heeft in Christus, die op zijn goede tierenheid hopen. Dus dat zijn twee hele belangrijke kenmerken. Voor vaders, voor moeders, voor jongeren en ouderen. Om onszelf aan te onderzoeken. In de eerste plaats. Waar hebben we nou ontzag voor? En in de tweede plaats. Waaraan hebben we nou houvast? Van nature hebben we houvast aan onszelf. Hebben we het van die gehoord en die vindt het ook en zo. En praten we elkaar een beetje na. Maar daar kunnen we God niet mee ontmoeten. Gods kinderen. Door de genade van de Heilige Geest. Kennen een diep ontzag voor de levende God. En houden maar één houvast over. God heeft het beloofd. En al wat hij beloofd heeft zal bestaan. En al het andere niet. Dat is mijn eerste gedachte. Voorwerpen van Gods zorg. Ik hoop dat u ondertussen uw hart ernaast hebt gelegd. Tweede plaats, vers 19. Waar gaat die zorg nu over? Dan lees ik in vers 19. Om hun ziel van de dood te redden. Ziel. Wij benaderen dat dan. Op onze manier zeggen we, een mens heeft een lichaam en een mens heeft een ziel. En de ziel, dat is dan het innerlijk van de mens. Dat mag natuurlijk, en zo wordt het ook in de catechismus bedoeld, dat de Heer zorgt voor zijn kind naar ziel en lichaam. En dat is een onderscheiding die we ook tegenkomen in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament heeft dat woord ziel, dat staat in het Hebreeuws nefesh, toch een nog wat andere betekenis. Natuurlijk heeft het Oude Testament ook wel het onderscheid tussen ziel en lichaam. Lichaam en innerlijk en zo. Maar ziel, dat is eigenlijk wie je bent. Je hele bestaan. Je nefesh. Dus innerlijk en uiterlijk. En ja, wie David was, wie Jacob was. Zijn nefesh, zijn bestaan. Zoals hij geboren is, zoals God hem opgeraapt heeft, zoals hij zijn weg is gegaan door het leven, om onze ziel, om ons hele leven. En wat is er dan met het hele leven? Van de dood te redden. Ja. Ik wil dat graag zo letterlijk mogelijk lezen. Want we kunnen natuurlijk heel snel naar allerlei diepe geestelijke dingen gaan, maar de Bijbel is ons de eerste plaats als letterlijk boek om dat zo letterlijk mogelijk te lezen. En wat is dan de dood? Ja, dat is in dodelijke gevaren, dat zegt de kanttekening. En ik zal u een paar voorbeelden ook weer uit de Bijbel geven. Om ons bestaan in dodelijke gevaren te redden. De drie jongelingen. Die werden door Nebukadnezar naar de oven gestuurd. En God heeft hen in de dood gered. Er staan natuurlijk anderen voor. Jona in de zee. En daar verdronk hij natuurlijk. Nee, God heeft hem gered. En zo staan er dus heerlijke voorbeelden in van Gods reddende genade in doodsgevaar. En dat is het eerste van die goddelijke zorg die de dichter hier noemt. Dat de Heere nou waakt over zijn volk, over zijn kinderen in doodsgevaar. Denk aan de uittocht uit Egypte. Daar zitten die miljoenen mensen. Ja, wij zouden zeggen, en ik bedoel dat echt eerbiedig, als ratten in de val. Ze kunnen geen kant meer op. En nog even, en Farao die komt er met zijn soldaten aan. En het wordt daar een bloedbad van je welste. Om hen van de dood te redden. Maar God zag in toorn op Farao neer. En in gunst op zijn kinderen. Dat is het eerste element van die goddelijke zorg. De Heere redt. in dodelijk gevaar. Ja, zegt u, maar nou moet ik er toch even wat bij opmerken, want ik lees ook van Abel en die werd door zijn broer Kain doodgeslagen. En ik lees ook van Nabot en die werd door Izebel vermoord. En ik lees van Johannes de Doper en die werd door Herodes vermoord. En ik lees van Paulus, die werd door koning Nero vermoord. En zo kan het nog een poosje doorgaan in de Bijbel en ook daarna. Om uw ziel van de dood te redden. Het lijkt er niet op. Oh nee. Gemeente, dan kom ik met nog iets uit de Bijbel. Wij leven hier in deze wereld om Gods raad uit te dienen. En God die had de bedoeling dat de drie jongelingen nog wat moesten doen. En daarom bleven ze leven. God had de bedoeling dat Jozef nog onder koning zou. En daarom kwam hij niet om in die gevangenis. En daarom kon David door Saul niet worden vermoord. Maar de taak van Johannes de Doper, die was er een anderhalf jaar zat hij erop. Hij hoefde niks meer hier op aarde. En de taak van de apostel Paulus zat er na 30 jaar predikwerk op. En toen zei de Heer, kom nou maar gauw naar de hemel. Om hun ziel van de dood te redden. Kijk, de Heer heeft voor al zijn kinderen een taak op deze wereld. En als de taak erop zit, dan stuurt hij de engelen naar de aarde. En die halen de ziel van Gods kinderen thuis. Als u naast de Bijbel daar wat over wilt lezen, ik zou zeggen, lees het slot van de Christenreis van Bunyan en ook van de Christinnenreis, hoe de engelen al die zielen thuis halen. Om hun ziel te redden van de dood. Wat is die zorg van de Heer te groot en goed. Hij zorgt hier op deze wereld. En hij zorgt ook in het licht van de toekomende wereld. En dan tenslotte nog iets van die zorg van de Heer. En om hem bij het leven te houden in de honger. Ja, dan kunnen we dat natuurlijk vergeestelijken op de geestelijke hongerzalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar we kunnen dat ook gewoon heel letterlijk invullen. Daar kom je natuurlijk wel meer tegen in het Oude Testament. Want dan leef je in zo'n 3000 jaar geleden. En toen was de levenssituatie natuurlijk totaal anders dan wij in de 21ste eeuw. En dan lezen we bijvoorbeeld van de weduwe van Sarfat en die gaat dan de deur uit om nog één keer wat hout bij elkaar te verzamelen. En daarna zal ze samen met haar kind sterven. En later zegt de Heer Jezus, hoeveel mensen hadden niet honger in Israël in de dagen van de weduwe van Elia? En tot niemand van hen werd de Elia gezond dan tot die weduwe, die heidense weduwe. En in Egypte, na de 7 volle jaren, kwamen er 7 magere jaren. En in de geschiedenis van de oudheid, met die voedselproductie, dat ging op en dat ging neer. En als die voedselproductie naar beneden ging, dan leden de mensen, dan leden de kinderen geweldige honger. En stierven pasgeboren kinderen, omdat ze niet voldoende voedsel kregen. Dan stierven oudere mensen omdat hun gezondheid afnam. En dan stierven ook ouderen en dan kwam er zo'n massale sterfte. Gemeente, dat is wat hier wordt bedoeld. En dat is waar de dichter wel eens mee te maken heeft gehad. Want denk aan Nathan die bij David komt en dan stelt hij David voor. Moeten de vijanden 3 maanden komen? Moet de pest 3 dagen komen? Of moet u 3 jaar hongersnood krijgen? En ook later weer in de regeerperiode van David. Dan is er een duidelijke hongersnood. Dan sterven de mensen gewoon op straat van de honger. Nou, dat zijn hele ingrijpende situaties. En wat is nu de zorg van de Heere voor zijn volk? Om hem bij het leven te houden in de honger. Daar staat dus dat de Heere voor zijn kinderen zorgt in alle moeilijke situaties. Levensbedreigende situaties. Dat de Heere zorgt voor zijn kinderen als ze geliefden naar het graf moeten brengen. Dat de Heere zorgt voor zijn kinderen als ze moeilijkheden in hun gezin hebben. Dat de Heere zorgt voor zijn kinderen als ze moeilijkheden op hun werk hebben. Dat de Heere zorgt voor zijn kinderen als ze moeilijkheden in de kerk hebben. Zie, de ogen des Heeren zijn op de ziel van degene die hem van de dood te redden en om hem bij het leven te houden in de honger. Gemeente, in allerhande moeilijke situaties, ziekte, verdriet, eenzaamheid, ik weet niet wat allemaal, en dan, ja, dan gaan we eens met die praten. En we gaan het met die overleggen en we zijn het daar natuurlijk niet mee eens en daar niet mee eens. Weet u wat u vooral moet doen? Dit staat in de Bijbel. Dit is Gods toezegging. Ik zou de troon der genade maar veel aanlopen. Want er woont een God in de hemel die zijn ogen laat gaan over degene die hem vrezen. We hebben met de biddag gehoord. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Ja, maar ik ken iemand en dat is zo oneerlijk. Rustig laten gaan, gemeente. Er is een God in de hemel die in het verborgen is en die het in het openbaar zal vergelden. Wij leven in een tijd waarin we moeten opkomen voor onszelf. Gemeente, de Heere zorgt. Hij waakt over zijn kinderen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn erf en gunstvolk niet begeven. Kijk, dat is nou die trouwe zorg van de Heere. Kom je tegen, ik heb ze al genoemd, bij de drie jongelingen. Bij Daniel in de leeuwenkuil. Bij David, bij Jozef, de hele Bijbel is er vol mee. En zo zorgt de Heer in alle moeite van het leven. Dat was mijn tweede gedachte. En nu tenslotte nog mijn derde gedachte. En dan staat er in de Bijbel, onze ziel verbij de Heer, hij is onze hulp en ons schild. Kijk. Vers 18 staat over dat het oog van de Heere is over die hem vrezen. Vers 19 staat hoe de Heere die hulp gestalte geeft. En vervolgens, ja, wat zou er nou in vers 20 komen? Wat zou u nou doen? Als dit nou allemaal waar in staat in de Bijbel. Weet u wat u en ik dan doen? Dan gaan we zitten en dan zeggen we, nou, dat zullen we dan eens even afwachten. Of laten we het maar eens aankijken. Ja, dat is een mens. En wat is er nou in de Bijbel? Onze ziel verbijt de Heer. De Heer is de God des verbonds en verbijden. Dat woord, dat betekent, we komen het op een paar andere plaatsen in de Bijbel tegen. Bijvoorbeeld in Psalm 106, vers 13. Zij verbeiden naar zijn raad niet. En in Jesaja 8, vers 17. De dichter ook zegt dat hij de Heere verbijt. In Habakkuk 2, vers 3. Zo hij vertoeft, verbijt hem. In dat woord verbijden zit eigenlijk wachten, maar dan geduldig wachten. Dat zit eruit, dat betekent het eigenlijk. Mijn ziel verbijt hem. Geduldig wachten op de Heer. Biddend wachten. Geduldig wachten. Kijk, wij zijn allemaal mensen en we hebben vandaag een probleem en het moet morgen opgelost zijn. Nou, misschien kan het wel bij de Heer anders zijn. Jozef werd gevangen genomen. En pas 7 of 8 jaar later komt de oplossing. Isaac die trouwde met Rebecca. Hij was nota bene de drager van de belofte, maar pas 20 jaar later komt er een kindje. Onze ziel verbijt. Geduldig wachten. Nou, dat is een hele moeilijke activiteit voor ons. En om elke keer weer opnieuw onze knieën te buigen aan die troon der genade. Bijvoorbeeld voor een kind wat niet naar de kerk wil. Heren, wil u zijn hart vernieuwen. Bijvoorbeeld in omstandigheden waar u de uitkomst niet meer weet. Heren, wilt u dat regeren? En dan aanhouden. Verbeiden. Geduldig wachten. Onze ziel verbeide Heren. En daar voegt de dichter in die biddende houding er nog 2 dingen aan toe. In de eerste plaats, Hij is onze hulp. Dat woord hulp komen we in de Bijbel veel tegen. Denk aan Psalm 146. Wel gelukzalig is hij die de God Jacob tot zijn hulp heeft. We komen het ook tegen in Psalm 89. Ik heb hulp besteld bij een held. Hij is onze hulp. En dat betekent dat de Heere de zijnen ondersteunt. Ook in dat biddend wachten. In dat aanhoudende wachten. In dat geduldige, in dat verbijden. Onze ziel verbijt. Dag in, dag uit. Daar beginnen we de dag mee. Heere, wilt u ons helpen? Daar zetten we de dag mee voort en daar ook sluiten we de dag mee af. Met dat verbijden in die grote ambtsdrager. In die grote belofte Gods in Christus Jezus. Dat is de hulp. Hulp bij de held. Waarbij hulp is besteld. En in de tweede plaats ons schild. En een schild dat is een instrument voor bescherming. Een soldaat werd beschermd door zijn schild. En zo ook is de Heere de bescherming van zijn kinderen. Hij waakt over zijn gemeente. In dure tijd en honger. Ze komen allemaal binnen. Dat heeft God de Vader in zijn verkiezend welbehagen vastgelegd. Daar heeft Christus zijn bloed voor gegeven. En dat heeft hij niet voor niks gedaan. En daarvoor eigent de Heilige Geest om die verlossing toe. Gemeente, onze ziel verbijt. Hij alleen kan ons helpen. Hij alleen kan ons beschermen. Daar ging het nou over. Over de hulp des Heren. Hoe moet het nou met u verder? Ik hoop niet dat u zegt, nou, ik ga morgen weer flink aan de slag, want ik heb nog veel te doen, dat moet u doen hoor. Maar ik hoop wel dat u eerst iets kent van dat verbijden. Ja, zegt u maar, dominee, ik ben nog onbekeerd. Ik heb dat leven der genade niet ontvangen, waarvan we in vers 18 wat hebben gelezen. Ik weet dat niet. Ja. Nou, ik hoop dat u dan vandaag heeft gehoord dat het bij God nog kan. En dat de Heere graag mensen aan zijn troon ziet die bij hem komen. Want God zegt kom. En de Heere zegt zoek. En als God dat zegt, dan zegt onze belijdenis dat het God aangenaam is dat de geroepenen ook komen. En hoe moet u komen? Biddend. Afhankelijk en vragend. Kent u nou ook dat leven? Misschien zegt u, nee, dat ken ik nou helemaal niet. Dat is natuurlijk heel erg. Ik hoop niet dat u daar God de schuld van geeft. Maar dan mag ik u ook die God preken. Die God van Psalm 33, die God van de Bijbel. Die wonderen doet op wonderen horen. De Heilige Geest die gaat nog uit en die raakt zondaren aan, die geeft de Bijbel. En mag ik u dan een raad geven? Leg dan uw vinger daar eens bij en zeg: Heere, dat heb ik in de Bijbel gelezen en ik heb in de kerk gehoord dat u een genadige God bent. Dan kom ik bij u, wilt u nou ook naar dit schuldige mens omzien. En dan niet één keer, maar aanhoud. Niet ingewikkeld doen, maar eenvoudig zeggen en aanhoud. Geen grote theorieën, want daar heeft God helemaal geen behoefte aan. Geen diepzinnige dingen, maar gewoon wie u bent. Gewoon neerleggen voor de troon der genade. In uw koudheid, in uw oudheid, in uw ellende, in uw verlegenheid. Gewoon wie u bent, dat wil God van u horen. In uw schande. In uw schamelheid, in uw bedorvenheid, in uw hardheid, in uw onverschilligheid. Heer, hier komt nou het meest onverschillige mens uit de hele gereformeerde gemeente van Amersfoort bij u. Kunt u er nou nog wat mee? Heb u zo wel eens gebeden? Of denkt u dat dat niet mag? Er zijn een heleboel mensen die denken dat ze bij God alleen maar welkom zijn als ze een heel gepolijst en heel afgerond verhaal aankomen. Nou, dat heeft God helemaal niet nodig. Het enige wat God wil horen, het gepiep van een zwaluw, het gekir van een duif. En als u dat zelfs durft, zegt mijn Heer, hier komt iemand. Die heeft al 70, heeft al 80 jaar, die heeft al, ik weet niet hoe lang en hoe vaak die Bijbel gehoord. Nog altijd langs hem heen gegaan, maar zou u dan alsjeblieft willen, en hou aan. Ja. Want als, u ligt toch al lang verloren. Schreeuw dan tot die God, die wonderen doet op wonderen hoor. Misschien zegt u, dat is nou de worsteling van mijn leven. Zou het nou voor mij ook nog kunnen? Ik wil u dan waarschuwen voor de arglistigheid van uw hart. En dat doe ik niet uit hardheid, dat doe ik ook niet uit arrogantie. Maar let er nou op, gemeente, dat u niet gaat denken dat, omdat u serieus bent, omdat u wel eens wat ervaart, omdat u ook wel eens bedroefd bent over de zonde en zegt van ja, tegenwoordig heb je mensen die doen allemaal maar. En, oh, het is zo erg, oh, het is zo erg. Dat u daar allemaal aangenaam bent voor God. En dat u dan op die manier al zo'n beetje met een half been in de hemel hangt. Gemeente, het is bedrog, het is een waan. Zullen u daarvoor oppassen? Tegen echt bekommerde zielen hoef ik dat allemaal niet te zeggen. Maar er zijn ook namaakbekommering. En binnen de kortste keren hebben ze een grond. Je merkt het bij begrafenissen. Ik heb nu heel wat begrafenissen gedaan. En iedere keer weer komt het. Het was toch wel een aardige man. Ja, het was ook wel serieus. Ja, nee, hij las echt in de oude Statenbijbel. En daar wilde hij alleen maar uitlezen. En oh, het was zo'n... Ja, maar was nou... Kent hij niet nou God in Christus? Oh, dominee, maar alsjeblieft, dat is een heel... Gemeente, en daar gaat het nou maar om, hè. Moeder kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. Ik ben nu alles door heel uw godsdienst heen gezakt. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. Dat dan aan de andere kant, dat wil ik toch ook graag zeggen. Er woont in de hemel een God. Die graag luistert. De hopeloze mens. Die het geschreeuw van ellendigen wil horen. En ze wil lijden. Lijden in de weg die ze niet geweten hebben. En dan komen we bij nog iets anders. En daar hebben we vanochtend ook over gehad. Wat is nu de grote verlangen? Wat is nu de diepe inhoud van heel het evangelie? Dat is de Heer Jezus. En dat we in hem geloven. Dat hij gaat schitteren in het woord. Dat we van hem horen in de prediking. En dat we in ons hart mogen merken dat Hij van ons af weet. En bij dit sacrament en ook bij het avondmaal zegt: ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die gaan ten hemel in en erven koninkrijk. En waarom? Omdat Hij het gedaan heeft. Ten slotte zingen we, gemeente, Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermde vromen en wat er verder volgt. Namens de kerka delen we u nog mee dat deze week de collecten bestemd zijn voor evangelisatie in Amersfoort, kerk en schulddelging. De eerste huwelijksafkondiging van Andries Willem Stark en Ada Johanna ten Voorde. De bevestiging zal plaatsen op 22 april door mei. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Woensdagavond om 19:30 hoop ik weer de gebruikelijke meditatie te houden en u bent allemaal welkom. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.